onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het Psalm 30, daarvan vers 5. Psalm 30, het vijfde vers. Ik sprak, door mijn geluk misleid, ik wankel niet in eeuwigheid. Het vijfde vers van Psalm 30. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me. Wij zingen dit psalmvers, het is het 14e van Psalm 139. Gemeente, nadat we geluisterd hebben naar de woorden van Gods heilige wet. Wij luisteren dus naar Gods heilige wet en zingen daarna Psalm 139, het laatste, het 14e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Wij lezen, gemeente, nu Gods woord in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs. Gedeeld het hoofdstuk 16, Matteüs 16, vanaf het 5e tot en met het 25e vers. De schriftlezing wordt gevormd door wat we vinden in Matteüs 16, vanaf het 5e tot en met het 25e vers.
En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen. En Jezus zeide tot hen, zie toe, en wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en de Sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf, zeggende, het is omdat wij geen broden medegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen, wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovige, dat gij geen broden medegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden der 5000 mannen, en hoevele korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden der 4000 mannen, en hoevele manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet, dat ik van geen broden gesproken heb, als ik zeide, dat gij u wachten zoudt van de zuurdeesem der Farizeeën en de Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich zouden wachten van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der Farizeeën en de Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En ze zeiden, sommige Johannes de Doper, en andere Elia, en andere Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordde, zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordde, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemel gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan nu samen de Heere bidden om zijn zegen. Wij gedenken in onze voorbeden zuster van de Oever, die nog steeds in het IJsseland ziekenhuis ligt. Zuster Den Breien lag in deze afgelopen week ook enkele dagen in het ziekenhuis voor onderzoek. Het onderzoek heeft plaatsgevonden, inmiddels is ze thuisgekomen en is ze zelfs vanmorgen bij ons in de kerk, terwijl we met dankbaarheid mogen melden dat de uitslag van het onderzoek goed was. Onze voorbeden betreft ook broeder Bongaert, die in de afgelopen week in de Daniel de Hoed kliniek een operatie onderging vanwege een tumor op zijn hoofd. De woekering is weggenomen en hij is inmiddels thuis. Onze zuster Herold moet in deze aanstaande week een onderzoek in het oogziekenhuis ondergaan. En we gedenken ook onze oude broeder H.J. Vermeulen uit de Robijnstraat, die eveneens zich moet onderzoeken, namelijk betreffende zijn hartfunctie. Laat ons nu de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. Veel hebben wij u te vragen, Heere, op deze zondagmorgen, nu we als gemeente naar onze gewoonte en naar de door u zelf ingestelde orde weer samen zijn gekomen binnen de muren van dit huis, dat we wel een bedehuis mogen noemen, waar uw woord telkens verkondigd wordt en als u het geeft ook vandaag, eenmaal en andermaal. En daartoe behoort ook, Heere, dat we in onze publieke gebeden op dit ogenblik uw aangezicht zoeken. Veel hebben we u te vragen. Maar voordat we dat doen, Heere, hebben we u ook veel te danken. U te prijzen en te loven. Vanwege het feit, Heere, dat u ons samenbrengt en dat u ons samenbrengt. Dat we er nog mogen zijn. Dat u het ons geeft, Heere, om na deze afgelopen week, waarin we, en zo geldt dat telkens weer, aan allerlei risico's zijn blootgesteld geweest, van allerlei aard, bewust of onbewust, dat u ons gespaard hebt en het ons en de kinderen der gemeente geeft, om opnieuw hier te zijn voor uw aangezicht. En we hebben u, o Heere, te danken voor het feit dat u opnieuw uw woord ons geeft en laat. En dat ook vanmorgen op deze zondag datzelfde woord in ons midden verkondigd mag worden. Uw lof en uw dank, Heere. U bent het waard. En u hebt er recht op. U maakt er ook aanspraak op. Maar als we daarvan u een indruk hebben, een levende indruk, dan dient ons dat nog te meer tot verootmoediging. Want Heere, waarop u recht hebt, en dat is op ons hart, op ons leven, dat is toegewijd aan u, ongedeeld, zonder vermenging, en zonder dat daar van alles van ons tussenin zit, heilig en volmaakt en zuiver. Heere, wij moeten het u ook vanmorgen belijden dat we daartoe niet in staat zijn. Dat dat van ons wel gevergd wordt, maar dat het door ons u niet aangeleverd wordt. Dat we het niet kunnen. En terwijl, Heere, daarbij dan nog gezegd moet worden dat we het ons zo weinig indenken en dat dat zo heel weinig in ons besef leeft. Althans, zo zullen de meesten van ons dat toch moeten erkennen, ja, allemaal. Uw claim op ons leven, Heere, is een totale claim. Want u zegt het. Ooit in de tijd van het Oude Testament verkondigd, maar nog even waar. Wees heilig. Wees heilig. Wees geheel aan mij toegewijd. Want ik, de Heere, uw schepper, ik ben heilig. Ja, dan mag ons gebed wel zijn, Heere, doorgrond en ken ons. Toets ons en doorzoek ons. En zie of er in ons een schadelijke weg is, Heere. En wanneer u ons toetst, dan is het onmiskenbaar. Dan zal die schadelijke weg openbaar worden. En dan zullen we ontmaskerd worden als mensen, Heere. Die ten diepste vijanden zijn van u. En van onze zaligheid. En van de openbaring van de Heere Jezus Christus. En zo zijn we vanmorgen, Heere, zo zijn we als zondaren samengekomen. Ja, wij allen, ook diegenen onder ons die weten van genade. Genade aan hen door u bewezen. Heere, dat maakt de mens niet meer. Maar dat doet hem, als het goed is, alleen maar te meer zien wie hij of zij voor u is. Als het licht in ons leven opgegaan is, Heere, dan zien we te meer de duisternis van ons eigen verdorven en verloren bestaan. En wat we nodig hebben, dat is dat u tot ons neerdaalt en dat u tot ons komt. En dat u, o Heere, zich openbaar maakt als die God die ons leven redden wil. En dat mag toch de prediking van deze dag zijn en van deze morgen. Op deze toch wel bijzondere zondag, die nog niet eens zo heel lang nadat we het kerstfeest ontvangen hebben, nu het vandaag alweer de eerste lijdenszondag is. Wanneer in de prediking en in onze overdenking, als u het geeft, het diepe lijden en de zware weg van uw Heere Jezus Christus voor onze aandacht komen moet. En dan vragen we het, Heere, leer ons uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken onze gedachten. Maar Heer, het past zo bij elkaar. Datgene wat u, o Heere Jezus Christus, in die diepe weg, in die vrijwillige weg, verworven hebt aan gerechtigheid en heiligheid. En anderzijds wat wij behoeven in ons verloren bestaan. Voor u, het past zo bij elkaar. Heere, breng het dan ook bij elkaar, opdat het door het werk van uw geest, o Heere, ons geschonken wordt. Die Heilige Geest die het uit Christus neemt en die het wegschenkt in ons leven. Heere, zo bidden we het, of u met ons zijn wilt en of deze dag een bijzondere mag zijn, ook in ons persoonlijk leven, ja, juist in ons persoonlijk leven, een dag en diensten die we in ons leven niet meer vergeten zullen. Geen leed zal het uit ons geheugen wissen, want u sprak tot ons. En u hebt verklaard wie wij zijn, maar ook wie u bent, Heere. O, doe dat grote wonder en dan kent u ons. U kent ieder van ons, de jongens en de meisjes en de ouderen, ons allemaal hier in de kerk en bij de kerktelefoon, waar dan ook. U kent ons, Heere. U weet van onze diepe nood. U toetst het en u weet het, o Heere, voorzier genadig in. Wij bidden u voor de zeer bijzondere zorgen. Ze zijn er ook in het midden van de gemeente. We hebben namen genoemd en andere namen zijn niet genoemd. Maar het is u bekend, Heere. Voor u is niemand van ons naamloos. U weet ons te vinden. U kent onze omstandigheden. We bidden u voor onze zuster van de oever. Nog steeds ligt ze in het ziekenhuis. We danken u voor de vorderingen die er wel zijn. En voor het feit dat onze zuster daar ook oog voor heeft. En dat ook met zoveel woorden ziet en erkent als een voorrecht van u. Wilt u nog verder herstel geven en met haar zijn, ook in de weg die ze, wanneer ze toch wellicht binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen wordt, de weg die ze gaan moet, gedenk haar en wilt u haar voorgaan, Heere, dan zullen het geen onbegaanbare wegen zijn. En laat deze weg geheiligd mogen zijn. Ik bid het ook voor onze zuster Den Breien. Heb het moedig dank, Heere, dat de dingen nog meevielen, zowel het onderzoek zelf als de uitslag, en dat ze nu alweer bij ons mag zijn. Wat zullen we u vergelden, Heere? Ach, als we daar iets van zien, wat zullen we u vergelden? Dan is er bij ons alleen maar schamelheid en leegheid en duisternis. Wilt u het onszelf schenken, een verbroken hart en een verslagen geest? Want dat wilt u ontvangen. Wilt u dat ook aan onze broeder Bongaerts geven en aan zijn vrouw? Hij is doorgeholpen in die toch wel ingrijpende operatie. En het was kwaad wat weggenomen werd. We bidden om herstel. We bidden om alles wat ook onze broeder nodig heeft. En bovenal legt het gewicht van deze dingen op de harten van hem en van zijn vrouw. En laat het alles niet te vergeefs zijn, Heere. Zo bidden we ook voor onze zuster Herold, die in toenemende mate de moeite en de zorgen van haar ziekte en van het ouder worden ervaren moet. En dat zijn wegen die niet meevallen. Laat het meer en meer mogen binden aan u, Heere. En geef dat het onderzoek dat ze ondergaan zal, meevallen zal. En dat daar een uitslag komen zal, naar aanleiding waarvan nog een behandeling mogelijk is. Gedenk haar in alle moeite en zorgen. En laat in haar leven bekend zijn: ik ben uw heil alleen. We bidden dat ook voor onze broeder Vermeulen. Ook hij heeft al zoveel mee moeten maken. En nu ook weer dit in de afgelopen week. Moeite en zorg en nu het onderzoek in deze week. O Heere, wat is ons leven? Broosheid en kwetsbaarheid. En wat zijn we eigenlijk? O gedenk hem. We bidden, Heere, voor alles wat uw hulp en bijstand behoeft. We bidden dat ook voor het doel van onze collecte. Straks onze collecte voor de hulpverlening in binnen- en buitenland en voor de zending. Er is zoveel nood in deze wereld. Zoveel ellende. Ver weg en dichtbij, o God. Het komt alles door de zonde. U hebt het niet gewild. Maar wij hebben het over ons heen getrokken. En wilt u, wanneer er in uw naam een handreiking gedaan mag worden, laat het ook profijt brengen en laat het daadwerkelijke hulp mogen geven en laat het meer en meer aan u de Heere mogen verbinden. Zo wacht het alles op u. De dienst van het woord vanmorgen, de bediening van uw woord op zoveel plaatsen in deze wereld. Laat het woord van u, als het gepredikt wordt, recht tevoren mogen snijden, Heere, naar de zin en de mening van uw geest en zo tot vruchtbaarheid en tot dienstbaarheid aan uw koninkrijk gesteld mogen zijn. Verhoor ons. De dingen die we u vragen, Heere, ze zijn onverdiend. En de dank die we u brengen, ze is altijd al te schamel. Maar wilt u ons gebed verhoren? Neem het op. O Heere Jezus Christus, de grote voorbidder aan de rechterhand van uw Vader, de gekroonde koning, nadat u eerste man van smarten was, verhoor ons. In uw naam, om Christus wil. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 40. Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. Het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Het vierde en daarna ook het vijfde vers van Psalm 40. De eerste collecte is voor de eredienst en de tweede collectegemeente heel in het bijzonder van harte aanbevolen is ten behoeve van de christelijke hulpverlening en zending. En straks, na het amen van de preek, is er nog een collecte voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Wij hebben, gemeente, op de zondagen die achter ons liggen al een aantal keren geluisterd naar het woord van de Heere zoals het tot ons komt uit het heilige evangelie naar de beschrijving van Marcus. Wij doen dat ook vandaag, op deze eerste lijdenszondag. En als de Heer het ons geeft, zullen we dat in de komende weken nog een aantal keren doen. Vanmorgen een gedeelte uit Marcus 8. Marcus 8, de versen 31, 32 en 33. De versen 31 tot en met 33 uit het achtste hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Wij lezen daar, en het is de parallelle plaats van wat we gelezen hebben uit Matteüs 16. Wij lezen daar het volgende: en hij, de Heere Jezus, begon hun, namelijk zijn discipelen, te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen wederom opstaan. En dit woord sprak hij vrij uit. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen. Maar hij zich omkerende en zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: ga heen achter mij, Satanas, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Tot zover. Geliefde gemeente, de Heere Jezus heeft inmiddels een aantal jaren zijn werk gedaan onder het volk waaronder hij geroepen is om te prediken en het koninkrijk van God te verkondigen. 3 jaren nu bijna is hij publiekelijk in de lijn van zijn roeping bezig om het koninkrijk van God te verkondigen en de mensen op te roepen tot bekering en tot geloof. Hij heeft dat gedaan in Jeruzalem, de heilige stad, het Jeruzalem waar natuurlijk een deel van het volk woonachtig was, maar Jeruzalem dat ook functioneerde als het centrum, het godsdienstige centrum, maar ook het burgerlijke centrum van het volk en het land. Daar heeft hij gepredikt, te midden van de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk. Maar wellicht nog meer dan dat, in tijd althans, heeft hij zijn werk gedaan in Galilea. En heeft hij daar in de verschillende steden, daar in het noorden van het land, het koninkrijk van God verkondigd. En hij heeft het volk vermaand, hij heeft het op hun hart gelegd, dat ze een grote verantwoordelijkheid hadden. Omdat hij in ieder geval daar, te midden van hen, zoveel woorden van God verkondigd had. Maar ze hebben zowel in Jeruzalem als in Galilea hem niet erkend. Hij is gekomen tot het zijne, het volk van het verbond, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En nu, als we hier lezen in Marcus 8 en in Matteüs 16, dan lijkt het wel, geliefden, alsof de Heere Jezus zich wat gaat terugtrekken. Terugtrekken uit het openbare leven. Nadat hij nu 3 jaar gearbeid heeft, trekt hij met zijn discipelen de noordelijke grens van het land over en zoekt hij op de delen, zoals het in het evangelie staat, de delen van Caesarea Philippi. Het is het gebied van de bronnen van de Jordaan. En degenen onder ons die wel eens een reis naar, zoals we dat zo zeggen, het heilige land ondernomen hebben, die kennen die streek wel onder de naam Banias. Wel nu, daarheen ging de Heere Jezus, aan de voet van de grote berg de Hermon, waar de Jordaan ontspruit. En daar, waar de scharen hem niet meer gevolgd zijn en hem nu dus niet meer omstuwen met hun drukte en met hun begeerigheid en met hun sensatiebelustheid, waar de Heere Jezus samen in alle stilte met zijn discipelen is, daar gaat hij hen onderwijs geven. We hebben het gelezen uit het 16e hoofdstuk van Matteüs, dat de Heere Jezus daar plotseling een vraag stelt aan de discipelen. En het ze vraagt: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? En dan zeggen ze het. De een zegt Elia, en de ander zegt Jeremia. En een ander zegt: je bent de opgestane Johannes de Doper. En een ander noemt weer andere namen. Maar dan, Dan dringt de Heer Jezus verder door en dan vraagt hij: maar gij? Wie zegt gij dat ik ben? En hij ziet zijn discipelen één voor één aan. Het moet komen tot een persoonlijke belijdenis. En we hebben het gelezen. Dan is daar Simon Petrus. Die discipel die altijd als eerste reageert. En hij zegt het in de ontroerende belijdenis, maar ongetwijfeld. Mede namens de meeste van de andere discipelen. U, Heere Jezus, gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Oh, wat een ontroerend ogenblik is dat geweest. Dat Petrus tot die diepe belijdenis komt. En het zal stil geweest zijn toen hij het zei. En dan? Dan volgde die ontroerende zaligspreking. Dan erkent de Heer Jezus deze belijdenis als een werk Gods in de harten van zijn discipelen. En het moet hem ook zelf tot grote vreugde zijn geweest. Wanneer hij tot zijn discipelen zegt, en hij ziet al zijn discipelen aan, zo lezen we in onze tekst. Hij ziet ze allen aan als hij het zegt. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona, want dat heeft uw eigen vlees, dat heeft uw eigen bloed u niet geopenbaard. Maar dat is het werk van mijn Vader in de hemel, die het u in uw hart gelegd heeft en die u gebracht heeft tot deze ontroerende belijdenis. En uw gemeente, nu luisteren we vandaag, vanmorgen, naar het vervolgonderwijs dat de Heere Jezus nu geven gaat. En het betreft, nee, en dat hadden ze niet gedacht. Het betreft de weg van hun meester. De weg die nu niet omhoog gaat, maar die naar beneden gaat. De Heere Jezus gaat zijn lijden aankondigen. En ik begrijp het wel, gemeente. Op deze eerste lijdenszondag verwacht u niet anders dan dat het over het lijden van de Heere Jezus ging. Maar bedenkt u eens, welk een schok dat voor de discipelen heeft teweeggebracht. Want anders dan wij waren zij daar niet op ingesteld. Ik zal gaan lijden, zegt de Heere Jezus. En dan noemt hij drie aspecten van dat lijden. En we vinden dat heel duidelijk in onze tekst. Dat is allereerst, zegt de Heere Jezus, een lijden vanwege de overpriesters. En dat is aangrijpend. Maar dan blijkt in onze tekst dat dat ten tweede is een lijden vanwege de discipelen. En ten derde, en dan wordt het diep, het is een lijden vanwege zijn Vader. Drie gedachten dus. Het lijden van de Heere Jezus. Het is een lijden vanwege de overpriesters. Maar nu blijkt het ook een lijden te zijn vanwege zijn discipelen. En vervolgens en ten diepste een lijden vanwege zijn Vader. Vers 31. En hij begon hun te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden. Dat is nu plotseling het onderwerp dat de Heere Jezus aan de orde stelt. Hij bepaalt de agenda van hun gesprek. Ziet u het weer? We hebben dat wel eens meer geconstateerd. Toen daar midden in de nacht Nicodemus binnenkwam in het huis waar de Heere Jezus kwam. En toen Nicodemus wel wilde bepalen waar ze over spreken wilden. De Heere Jezus bepaalt het. En ook hier. Hij zet de toon. En hij bepaalt het thema. Want hij is de leermeester, de onderwijzer. Hij is degene die als de grote profeet en leraar uit de hemel gekomen is om onderwijs te geven aangaande de zaligheid. En daartoe behoort ook de weg der zaligheid. Tot nu toe, gemeente, had de Heer Jezus zo openlijk en zo concreet over de weg die nu volgen ging met zijn discipelen nog niet gesproken. Ja, dat is de ene kant, terwijl ik er direct op volgen moet, dat ze er toch wel enigszins op voorbereid hadden kunnen zijn. Ze hadden het al wel kunnen weten, want ze waren er ongetwijfeld getuigen van geweest toen de Heer Jezus ooit, en dat is misschien al een aantal jaren geleden, maar dat de Heer Jezus het gezegd heeft tot de schriftgeleerden: breek deze tempel af. En daarmee bedoelde hij zijn lichaam. En in 3 dagen zal ik haar weer opbouwen. En we weten het niet of de discipelen erbij geweest zijn, maar in het gesprek met Nicodemus heeft de Heer Jezus er ook al op geduid, toen hij het tot Nicodemus zei: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, ja, verhoogd op die staak, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden op het kruis. O, dat was nog verhullend gesproken. En toch, het klonk erin door. En ongeveer in diezelfde tijd dat de Heer Jezus tot de Joden zei, en daar zijn ze zeker bij geweest: ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is, en het brood dat ik geven zal, dat is mijn vlees dat ik geven zal voor het leven der wereld. Ze hadden het kunnen horen. En ze hadden het kunnen navragen bij de Heer Jezus. De Heer Jezus had zodoende lichte aanwijzingen gegeven, maar nu gaat de Heer Jezus ze inwijden, omdat het naar zijn raad de tijd is om ze deze dingen te gaan verkondigen. Een korte lijn hieruit typeert dit niet, gemeente. Hoe behoedzaam enerzijds, maar hoe doortastend anderzijds. Het onderwijs van de Heere en van de Heere Jezus en van zijn geest is in het leven van zijn kinderen. Hij is de grote pedagoog. Ik noemde het al, hij de grote profeet en leraar die gekomen is om onderwijs op de aarde te geven. Wel, zo doet hij het nog. Hoe? Wel, gemeente, naar de mate van de bevatting van de zijnen. Hij bepaalt naar de omstandigheden en naar de weg waarin hij de zijnen leidt, wat het onderwijs moet geven en wat de weg moet zijn, en datgene waarvan hij vindt dat ze het moeten weten. Zo straks zal het gaan gebeuren. De herder zal geslagen worden en de schapen zullen verstrooid worden. Maar de Heer Jezus laat het niet zomaar overkomen. Hij gaat het aanduiden. Hij gaat erin onderwijzen. Hij gaat voorbereiden. Maar dat vergt wel dat ze het onderwijs aannemen. En dat ze, zoals Calvijn het gezegd heeft, dat ze bekeerd worden tot een heilige bevattelijkheid. Zo zegt Calvijn het over zichzelf, met dat prachtige Latijnse woord in het voorwoord op zijn psalmencommentaar, dat de Heere hem bekeerd heeft tot docilitas, tot bevattelijkheid, tot leerzaamheid. Wel, zo moet het in het leven van Gods kinderen zijn. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar we zien uit deze geschiedenis dat dat niet altijd opbouwend onderwijs is. Althans, naar onze eigen gedachten. En dat dat wel eens onderwijs kan zijn waarbij de Heere de mens voorgaat op een weg naar beneden. En dan, ja, dan blijkt het. Dan blijkt het wie we zijn. Maar daar kom ik straks op terug. Allereerst dit nog even. Er staat in vers 32, dit woord sprak hij vrij uit, duidelijk en klaar en helder, voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Vrij uit. De Heer Jezus gaat het vertellen. Hij gaat ze zeggen, wat dan? Wel, het gewicht van zijn lijden. Hij zegt, ik moet veel lijden, mijn discipelen. En ik moet zelfs gedood worden. Hij zegt het vrij uit. En hij zegt ook, en op dat spoor gaan we nu een ogenblik verder, hij zegt ook iets over de oorzaak van dat lijden. Wie het hem gaan aandoen. Namelijk de ouderlingen. En de overpriesters. En de schriftgeleerden. Ja, mijn discipelen, zegt de Heer Jezus, we gaan naar Jeruzalem. En daar zal ons wat gebeuren. Daar zal mij iets gebeuren. Daar zullen de schriftgeleerden en de overpriesters komen. En ze zullen me overweldigen. En ze zullen me gevangen nemen. En ze zullen me ter dood brengen. Ja, je hoort het goed. De ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden. Gemeente, laten we eerlijk zijn. Ja, wij kennen de geschiedenis en jullie ook, jongens en meisjes. Tuurlijk, je kent de geschiedenis en wij verwachten niet anders van die overpriesters en die schriftgeleerden, want die hebben bij ons een bar slechte naam. Jawel, dat is wel terecht, want zo lezen we het ook wel in de evangeliën. Maar we moeten wel goed bedenken wie dat nou waren. Die overpriesters en die schriftgeleerden en die ouderlingen. Want dat Joodse volk, en ik denk ook nog wel in een bepaalde mate de discipelen, die hadden een heel andere visie op die mensen, op die overpriesters en op die schriftgeleerden. Dat waren mensen die in achting hoog stonden, bij wijze van spreken. Dan nam je je hoed vooraf als ze langskwamen en je stond een ogenblik stil en je gaf ze altijd voorrang, want het waren de toonaangevende mensen van het volk. Het was de bloem der natie. Vrome, eerbiedwaardige mensen. Mensen die in hun gedrag alles iets van heiligheid uitstraalden. De elite van het volk. De ouderlingen. Het betekent de oudsten. Wel, dat waren de bestuurders van het volk. Zij waren natuurlijk wel onder de Romeinen, maar zij waren degenen die het burgerlijk gezag in handen hadden. En ze waren dan ook lid van het Sanhedrin, samen met de overpriesters. De overpriesters, die leiding gaven aan de dienst in de tempel en die alles bepaalden in die heilige dienst van God. En dan de schriftgeleerden. Zie er zomaar niet op neer. Dat waren mensen die bij dag en bij nacht de schriften bestudeerden. Nou, gemeente, wie van ons doet het? Die de schriften overdachten en overpeinsden en bediscussieerden met elkaar. Die hele schriftstudies deden en die mediteerden over de woorden van de schriften. Nou, dat waren echt niet de eerste en de beste. En dan zegt de Heer Jezus, vanwege hen zal ik lijden. Zij zullen me overweldigen en zij zullen me doden. Nou, gemeente, dat is heel aangrijpend. Ook voor de Heere Jezus. Want hij werd niet zomaar door het gewone volk veracht in eerste instantie. Maar door de oversten. En let er eens op. Namens wie gaven die overpriesters en al die andere leiding aan het volk? Namens wie? Wie was hun opdrachtgever? Dat was de Heere. Ze waren werkelijk de vertegenwoordigers van de Heere voor het volk. En welk volk dan? Wel, dat volk dat naar de naam van de Heere genoemd was. En dat volk dat het verbondsvolk was. En nu deze mensen, van de top van eer, blijken ze degene te zijn die de meeste aanstoot aan de Heere Jezus namen. En die de grootste ergernis hadden tegenover hem. Zij waren degene. Maar voel de pijn eraan als ik het zeg, gemeente. Zij waren degene die op zich mochten toepassen de woorden van de profeet Ezechiël in het 34e hoofdstuk. Wee die herders, door de Heere aangesteld om het volk van zijn verbond te leiden. Wee die herders. En zij waren het die de Heere Jezus in eerste instantie op het oog hadden, toen hij daar vlak voor zijn lijden het uitweende voor Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. Maar gemeente, nou trek ik van hieruit een lijn. En dat is een lijn die ik trek naar al degenen die leiding geven. En laat ik dan maar met mezelf beginnen. De dienaren van het woord. En de ambtsdragers. En alle anderen die leiding geven. Ja, ook in de gemeente. Degenen die een bepaalde positie hadden en hebben en die een voortrekkersfunctie hebben, die leiding geven. En laat ik dat nou vandaag ook maar doortrekken naar de vaders en de moeders in de gezinnen. En die schriftgeleerden, dat waren de vertegenwoordigers van de Heere, die het volk voor moesten gaan in het spoor van de Heere en van zijn dienst en van zijn woord. En allen die nu in een bepaalde mate in de gemeente, in de gezinnen of de leerkrachten op school, die nu anderen moeten voorgaan in het aanwijzen van wat de weg en de wil van de Heer is, die hebben een zeer bepaalde verantwoordelijkheid. En zou het nou, en ik stel het maar vragenderwijs, zou het nou kunnen zijn, zoals het geld van deze overpriesters, dat ze een verkeerd voorbeeld geven? Dat ze misschien wel met hun mond goede dingen zeggen, maar met hun leven een verkeerd voorbeeld geven? Of die wel voorgeven dat ook zij in dat spoor gaan en die de Heere zeggen te zoeken, maar van wie het in werkelijkheid niet zo is. Wier hart ver van de Heere vandaan is. Wel gemeente, zo was het met die mensen die de Heere Jezus hier noemt, die overpriesters en die schriftgeleerden. Ze hebben zich aan de Heere Jezus gestoten. Ze willen zich onder hem niet buigen. En de bekering die hij predikt, daar wilden ze niet aan. En de onderwerping aan de Heere die de Heere Jezus eist, en de belijdenis van hun verloren leven waartoe hij opriep, dat was voor hen allemaal veel te vergaand. Zo diep wensten ze zich niet te bukken. En daarom ergerden ze zich aan de Heere Jezus. En ze namen aanstoot. Gemeente, ik weet daar nou verder maar niet over uit. Maar trek dat nou eens naar uzelf toe. Ik naar mezelf en de ambtsbroeders en ieder die op een bepaalde manier leiding geven moet. Op school of in de gezinnen of waar dan ook. Op zondagschool en de verenigingen of waar dan ook. We mogen het wel vragen. Heere, doorgrond en ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij, Heere, op de eeuwige weg. Allereerst voor mezelf. Maar ook voor de anderen aan wie ik leiding geven moet. En die iets van mij verwachten, dat ik ze voorga op de weg in uw dienst. Gemeente, wat een lijden van de Heere Jezus. Dat het nou de overpriesters zijn die hem zullen gevangen nemen. En wat een smart voor de drie-enige God. En wat een slechte dienst voor de zaak van het evangelie. Wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. En nu gaan we verder. En dit woord, ik haal het al aan, vers 32. Dit woord sprak de Heere Jezus vrij uit. Tot wie? Ja, tot zijn discipelen. Hij neemt zijn discipelen als het ware in vertrouwen, nu ze met zijn dertienen samen zijn. Wat was het een teer moment geweest zojuist. Ik heb het u al gezegd. In die belijdenis van Petrus en in die zalig spreking van de Heere Jezus. Wat een zalige intimiteit. Wat was de hemel laag neergekomen. En wat had de Heere Jezus met ontroering zijn discipelen, onnatuurlijk uitgezonderd Judas. Maar hij wordt in onze tekst niet genoemd en daarom slaan wij hem vandaag ook over. Hij komt misschien nog wel een keer aan de orde. Maar wat een zalige intimiteit. Wat een gemeenschap der heiligen was daar. Daar op die plaats. Misschien zaten ze wel daar. Tussen het riet van Banias. Waar u misschien ook wel eens geweest bent. En waar de Heere Jezus zich verklaart. En waar hij het werk van zijn heilige vader verklaart. Zalig zijt gij, o mijn discipelen. Want ik mag het nu verklaren. Dat in uw hart en in uw leven het werk van de drie-enige God en van zijn geest die het uit mij neemt, niet ontbreekt. Wat een voorrecht als dat je uit de mond van de Heere Jezus gezegd wordt. En dan gaat de Heere Jezus spreken over zichzelf. En let erop, gemeente, hoe hij zich noemt. Hij noemt zichzelf, en zie het maar na, hij noemt zichzelf de Zoon des Mensen. Die hele bijzondere naam, waarmee de Heere Jezus vrijwel nooit is aangesproken, maar waarmee hij zichzelf diverse keren openbaar maakt. De Zoon des Mensen. Dat is een naam uit het Oude Testament, uit het profetenboek van Daniël, hoofdstuk 7. Daar wordt namelijk geschreven over een visioen dat Daniël ontvangt, wanneer hij daar de Heere ziet, zittende op zijn troon, en hij noemt hem daar voor ons een beetje merkwaardig, maar letterlijk vertaald uit het Hebreeuws. Hij noemt hem daar de oude van dagen, als het ware de eeuwige God. En wie openbaart zich daar ook? Eens mensenzoon, de zoon des mensen, die daar ook tot de troon van de Heere, van de heilige God wordt toegevoegd. En nu heeft de Heere Jezus in zijn prediking die naam uit Daniël 7 aan zichzelf gegeven. Hij heeft het verklaard en al degenen die het gehoord hebben, de discipelen die de schriften kenden en ook de schriftgeleerden, ze hebben het allemaal geweten. Als hij zich de zoon des mensen noemt, dan ziet hij zichzelf dus in die weg als degene, want wat zegt die naam de zoon des mensen? Dat zegt niet in eerste instantie dat hij een mens is, maar dat zegt in eerste instantie dat hij met goddelijke eer en heerlijkheid gekroond is en dat aan hem alle macht in hemel en op aarde gegeven is. De zoon des mensen. Dan gaat het over zijn glorie en zijn goddelijke heerschappij. Dan gaat het over zijn koninkrijk. En nu hier. Nu gaat de Heere Jezus zich noemen met de naam de zoon des mensen. En nu kan het zijn, en we kunnen ons dat zo voorstellen, toen de Heere Jezus begon te spreken, dat de discipelen elkaar aanzagen. De zoon des mensen, horen ze dat goed? Gaat de Heere Jezus nu, oh dat past wel in hun beeld, nu na net zojuist die belijdenis van hem, als de Christus, de zoon van de levende God, geklonken heeft. Gaat hij nu spreken over zichzelf, als de zoon des mensen, over de koning die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? Al zo heeft de Heere Jezus het ze geleerd, in dat volmaakte gebed. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, want u is het koninkrijk en de macht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Gaat hij nu zijn koninkrijk openbaren, en gaat hij nu spreken daarover, dat hij het koningschap zal ontvangen, en dat zij met hem zullen delen in zijn roem, en dat zij mogen zitten aan zijn rechterhand, zou dat nu de boodschap zijn? Jongens en meisjes, we weten dat het een heel andere boodschap is. De zoon des mensen, hij moet veel lijden en verworpen worden en zelfs gedood worden. De Heere Jezus spreekt niet over zijn opgang naar boven. Maar hij spreekt over zijn neergang naar beneden. Hij gaat niet spreken over zijn ingaan in het koninkrijk. En over het bekleed worden met koninklijke heerschappij. Maar hij gaat spreken over zijn lijden. En over zijn sterven. En dan is de reactie resoluut. Dan bestaat het die Petrus zelfs. Dat hij de Heere Jezus apart neemt. Ja, zo staat het er. Hij neemt de Heere Jezus apart. Hij rukt hem als het ware weg uit de kring van zijn discipelen. En hij gaat. Hij gaat voor hem staan. En misschien zelfs wel met een opgeheven hand. En hij zegt, Heere, wees u genadig. Dat zal u geenszins geschieden. Dat nooit, Heere Jezus. Hij, Petrus en de andere discipelen, daar kunnen ze geen begrip voor opbrengen. Ze kunnen die gedachte niet verdragen. Hij, de Christus, hun meester. Hij die de Messias is. Hij die toch de gekroonde koning is. Zal hij moeten lijden en sterven? En dat zelfs door de overpriesters en de schriftgeleerden? Zal hij, hun meester, het die schriftgeleerden en die fariseeën toestaan dat ze hem vastgrijpen en dat ze hem wegvoeren en dat ze hem terechtstellen? Heere, wees u genadig. Dat betekent, God verhoede het. Dat zal u niet overkomen. Dan zijn wij er nog. Maar Petrus en de discipelen, ze begrijpen niet wat ze met deze reactie teweeg brengen. Ze beseffen het niet, dat ze hiermee het lijden van de Heere Jezus nog des te zwaarder maken. Dat ze hiermee nog bijdragen aan zijn diepe weg van aanstoot en van ergernis. En dat ze zich verwijderen hiermee van hem die gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En dat ze, oh ze beseffen het niet, Petrus niet en de anderen niet, dat ze hiermee laten zien dat ze een even afkerig hart van hem hebben als die schriftgeleerden en die overpriesters. Zo zijn ze dus. En zo blijkt het waar te zijn. Dat ze vleeselijk zijn. En dat ze door en door verkocht zijn onder de zonde. Geliefde gemeente, waar stuit het op af? Bij Petrus en bij de andere discipelen. Wat is het dat de aanstoot en de ergernis veroorzaakt hier, in die aangrijpende reactie op dat woord van de Heere Jezus? Wel, de Heere Jezus gaat het zeggen tot zijn discipelen. Hij gaat het ze verklaren, mijn beste discipelen. U Petrus, u die mij zojuist beleden hebt als de Christus, de Zoon van de levende God, je begrijpt niet de woorden van die je zelf hebt uitgesproken, o mijn geliefde Simon Petrus. De Heer Jezus zegt het in vers 34 en volgende. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. En die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want wie zijn leven zal willen behouden, die moet het verliezen, Petrus. Maar wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden, Petrus. Dat is mijn weg. Mijn weg als de gezondene van de Vader. Mijn weg als de Christus, de Zoon van de levende God. Het is een weg naar beneden. En daarom. Daarom ook uw weg, Petrus. Uw weg achter mij kan niet anders dan een weg naar beneden zijn. Ik weet het wel, mijn jongeren. Daar kiest een mens zomaar niet voor. En daar kiest ook een kind des Heren zomaar niet voor. En daar is zelfs een discipel zomaar niet toe bereid om werkelijk achter mij aan te gaan. Weet je wel wat het kost, mijn discipelen, om bij mij te behoren? En de belijdenis die je zojuist hebt uitgesproken, ook daarin in getrouwheid te volharden. Het kost je jezelf. Gemeente, het is de vraag aan ons. En het is ook en met name de vraag aan degenen in wie leven de Heere genade gegeven heeft. Kent u uw eigen hart? Erkent u het? Dat er ook in uw leven weerstand is. Tegen de weg van de Heere zelf. En de weg van degene die hij achter zich aantrekt. En die in zijn spoor volgen mogen en volgen moeten. Het mag u en het mag ons aller gebed wel zijn. Heere, doorgrond en ken mijn hart. Beproef mij. En ken mijn gedachten en zie of er in mijn weg in mijn hart een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. En als ik dan plotseling een blik in mijn hart moet slaan, gemeente, dan moet ik geschokt constateren dat deze ergernis en deze weerstand net zo goed in mijn eigen hart leeft. En weet u wat er dan blijkt? Dat ik misschien bij alles wat er in mijn leven geweest is, maar dat ik zoals ik in mezelf ben, niet anders ben. Mijn oude Adam, weet u wel. Die oude mens, die zonde die nog tegen mijn wil in mij overgebleven is. Wat er in mij resteert en wat er in mijn boze en verdorven en duistere hart te vinden is. Dat is niet anders dan dat ik een verklaarde vijand ben van God. En een vijand van Christus. En een vijand van de weg van Christus. En een vijand van zalig worden. Namelijk, wanneer ik moet erkennen dat zalig worden en volharden in de zaak van zaligheid die de Heer in beginsel in mijn leven gewerkt heeft, dat het altijd een weg is naar beneden. Een weg van afbraak. Een weg van minder worden. Een weg van afsterven. En dat ik daar zomaar niet voor gewonnen ben. Dat ik mezelf daartegen verzet. En misschien schrikt u wel daarvoor van. Maar Gods woord verdoezelt het niet. En de Heere Jezus verbergt het ook niet. Want wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan tot zijn geliefde discipel Petrus? Hij praat het niet goed. De Heere Jezus zegt niet, ja Petrus, ik begrijp het wel, het overvalt u ook na dat tere intieme moment van zojuist. Maar in alle scherpte bestraft de Heere Jezus zijn geliefde discipelen en hij zegt het. Ga heen achter mij, Satan, tegenstander. Want gij verzint niet de dingen die van God zijn. Maar gij verzint de dingen die van de mens zijn. Die uit uw eigen hart en leven tevoorschijn komen. Let er eens op. De Heere Jezus noemt hier zijn discipel. Satan, tegenstander. Zojuist was Petrus nog de mond van de heilige God. En gaf hij getuigenis van datgene van wat de Heer in zijn ontferming in zijn hart en leven gewerkt had. Niet het werk van vlees en bloed, maar het werk van de Heer zelf. En nu? Nu is hij de stem van Satan. Van hem wiens naam de duivel is. Diabolos, tussenwerper, verderver, tegenstander. Houdt u het voor waar? Dat het ook u gelden kan. Het ene moment. In de gemeenschap met de heilige God liggend. Opgezocht door zijn liefdevolle ontferming. Door de Heere. Die u liefelijk omhelst. En die u zoete woorden in uw hart geeft. En iets schenkt van zijn liefelijke gemeenschap. Wanneer de aarde, de hemel laag gedaald is. En een volgend ogenblik direct daarop. Een medestander van Satan en een tegenstander van Christus en van de zaligheid. Gemeente, wat een les ligt hierin. Een les van diepe verootmoediging. En dit met name, dat het lijden van de Heere Jezus niet alleen veroorzaakt is door de overpriesters en door de schriftgeleerden, maar evengoed zelfs door zijn meest beminde kinderen. Door de discipelen, zijn leerjongeren die hij geroepen heeft. En die hij in 3 jaar lang onderwezen heeft. De Heere Jezus, die lijden moet. Met name door hen. Het en zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Noch die verraderlijk u togen voor het gericht. Noch die versmadelijk u spogen in het gezicht. En stieten u vol puisten. Vol wonden. Maar ik ben het, o Heere Jezus, die het kruis op uw schouder hebt gelegd. En ik ben het, o Heere Jezus, die de nagels in uw handen hebt geslagen. Ik ben het, o Heere Jezus, die uw lijden hebt verzwaard. Wat een bitterheid. Wat een diepe bitterheid. Wat een leed voor de Heere Jezus. Als hij dit ervaren moet. Dat hij zelf zijn kinderen van zich afstoten moet. Omdat ze een instrument van de Satan geworden zijn. Oh, ze bedoelen het wel goed, denken ze. Maar het is alleen maar vleeselijkheid. En het is alleen maar verkochtheid en verknochtheid. Onder de zonde en aan de zonde. En voor hen gaat hij die diepe weg. Want nu komen we bij onze derde gedachte. Gemeente, bent u het met me eens? Wij zouden het opgeven. U en ik. Wij zouden zeggen, maar als nu degene voor wie ik het doe. Voor degene voor wie ik mijn leven geef. Voor diegene voor wie ik mijn bloed stort. Voor diegene voor wie ik ten einde toe de diepe weg ga tot in de dood. Als die zich nu aan me ergert en aanstoot aan me neemt en me belemmert in de weg en de opdracht die ik gaan moet. Nou laat dan maar, wij zouden toch zo doen? Laat dan maar. Dan ga ik op die weg ook niet verder. Dan kies ik de weg van de glorie in plaats van de vernedering. Dan zoek ik de hoogte in plaats van het kruis. Maar geliefden, en dat is het evangelie, zo niet. De Heere Jezus, hij niet. O, het is desondanks zijn vaste voornemen om de weg van zijn lijden ten einde toe te gaan. Hij zal zich straks laten gevangen nemen. Waarom? Wel, dat ligt ook in onze tekst. En zijn discipelen, ze hebben het niet verstaan. Maar de Heer Jezus heeft het verkondigd. En ik mag het u vanmorgen ook verkondigen, gemeente, want dit is het evangelie. Wat zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen in het bericht van zijn aanstaande lijden? We gaan terug naar vers 31. En hij begon hun te leren dat de Zoon des Mensen veel moest lijden. Let u erop. Legt u uw vinger erbij. Vergeet u het niet. Dat diepe woordje. Hij moest lijden. Het is een woordje dat in het Nieuwe Testament, een heel kort woord van maar 3 letters, telkens en telkens terugkomt. De Heer Jezus heeft het nog alles gezegd. Dat hij moest lijden. Zo bijvoorbeeld, en ik versta maar met dat ene voorbeeld, na zijn opstanding aan de Emmausgangers, als ze het ook niet meer weten, en als ze totaal verslagen en geheel confuus hun woning opzoeken richting Emmaus, en wanneer daar een vreemdeling zich bij hen voegt, en als de Heere Jezus onderwijs gaat geven uit de schriften, let erop wat hij dan zegt: o gij onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Moest het niet? Hij moest. Ja, dat wist de Heere Jezus wel. Het was voor hem een moeten. En dan kunnen we vragen, van waar dat moeten? Hij was toch God in eigen persoon, de Heere Jezus? Hij kon toch met 1 machtswoord de legioenen van engelen uit de hemel laten komen? Hij kon toch, hij, die ook de naam de Heere der Heerscharen droeg, de God der legermachten, die het opperbevel voerde over het gehele leger van alle machtige engelen. Ze stonden tot zijn beschikking en maar 1 woord. En ze zouden komen en ze zouden hem omringen met een muur, met een vurige muur, en niemand zou hem meer aantasten. Er waren engelen in de nacht van zijn geboorte. Maar in de weg van zijn lijden kon hij er ook over beschikken. O gemeente, het is wel waar. De Heer Jezus kan het wel. Maar hij wil het niet. Hij doet het niet. O, hij heeft echt de bescherming van de discipelen niet nodig. Want dan heeft hij wel anderen tot zijn beschikking. Maar hij doet het niet. Hij moet. Een gedwongen moeten? Nee, gemeente, het is een vrijwillig moeten. Want hij heeft zichzelf verbonden aan de opdracht van eeuwigheid. Van eeuwigheid heeft hij het al tot zijn Vader gezegd. Zie, mijn geliefde Vader, ik kom. Ik ga om uw welbehagen te doen. Uw wil en wet, die draag ik op mijn hart. Ze is als een brandend vuur. Ik kom om uw wil te doen. Mijn liefde en ijver brandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Ik zal gaan, want uw wil is mijn wil. En dat drijft hem. Dat heeft de Heer Jezus naar deze aarde gedreven in de tijd toen het de tijd vol was, toen hij komen zou. Hij moet. En ook toen hij zijn eerste stappen zetten ging in zijn openbare bediening, toen hij zich presenteerde bij Johannes de Doper om gedoopt te worden. En toen Johannes het zei, dan moet ik door u gedoopt worden, Heere Jezus. Nee, zei de Heere Jezus, het betaamt mij op deze wijze alle gerechtigheid te vervullen. Het moet, het betaamt mij. Dit is mijn weg, Simon Petrus. Dit is mijn plicht, Johannes. Dit is mijn wil om mijn discipelen. Het moet. De Heere Jezus, geliefden, hij buigt. Hij buigt gewillig onder zijn Vader en onder de wil van zijn Vader. Want dan zie ik hem daar, in de hof van Gethsemane. Als daar de drinkbeker voor zijn gedachten komt. De drinkbeker die gevuld is met de gramschap en de toorn van zijn goddelijke Vader. En als hij daar worstelt en als hij het uitkermt en als hij het zegt: o mijn Vader, indien deze beker van mij kan voorbijgaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden, o mijn Vader. En dan buigt hij zich. En dan staat hij het toe dat de beker van Gods gramschap gevuld wordt tot aan de rand toe. En dan staat hij het toe dat die beker hem aangereikt wordt. En dan is het dezezelfde Heere Jezus die die beker aanneemt. En dan staat hij het toe dat die beker aan zijn lippen gezet wordt. En dan drinkt hij de beker leeg. Tot het einde toe, geliefden, want het moet. De Zoon des Mensen moet lijden en sterven, want hij heeft zijn Vader lief. En hij heeft de wil van zijn Vader lief. En hij heeft de deugden van zijn Vader lief. Hij heeft de gerechtigheid van zijn Vader lief. En hij wil daarvan niets, maar dan ook niets af hebben. En nu het wonder. En nu het wonder, geliefden. Want de Heere Jezus die het zegt. Ik moet lijden en sterven, want ik heb mijn Vader lief. Weet u. Deze liefde voor zijn Vader valt nu geheel samen met zijn liefde voor de zijnen. Jezus dan, zo lezen wij Johannes 13, Jezus dan, wetende dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad heeft. Zo heeft hij ze lief gehad, tot het einde, tot het uiterste einde. Hij heeft ze meegenomen, o jawel, toen de herder geslagen werd, en toen de schapen verstrooid werden, en toen ze alle kanten opstoven, toen heeft hij ze toch op zijn hart gelegd. En zo heeft hij ze meegenomen, zo heeft hij ze meegedragen, zijn diepe lijden in Gethsemane, op de plaats Gabbata, op Golgotha, zo waren ze bij hem. Zo heeft hij zijn worsteling doorstreden, zo is hij door zijn Vader verlaten geweest, maar hij deed het voor de zijnen. En de zijnen lagen op zijn hart, want hij had ze lief, tot het einde. En nu het wonder, geliefden. Wie waren dat? Wie waren dat die hij heeft lief gehad tot het einde? Voor wie hij zijn weg ging? Omdat het moest. Omdat zijn liefde te sterk waren. Omdat alle oceanen en alle zeeën van de wereld die liefde voor de zijnen en de liefde voor zijn Vader niet konden uitblussen. Wie waren het? Petrus. Voor hem ging de Heere Jezus die weg. En voor de discipelen die een aanstoot aan hem namen, die zich ergerden aan hem, voor hen ging hij. Voor degene die hij moet afwijzen, tot wie hij zeggen moet, ga weg, achter mij, Satan. U bent een instrument, u laat u gebruiken door de duivel, u bent een tussenspringer, u springt ertussen, een tussenwerper. Voor degene, hij had ze nochtans lief. Voor diegenen bij wie het maar al te dikwijls ontbrak. Waaraan ontbrak? Ontbrak, geliefden, ten diepste aan geloof. Aan geloof om alleen op de stem van zijn woord hem te volgen. Ze luisterden liever naar de ingeving van hun eigen hart. En ze reageerden op de situatie en op de omstandigheid. En ze lieten zich meeslepen door hun gevoelens, waardoor ze meer en meer van de Heere Jezus afweken. En hun hart was nog zo open voor het ingeven van de duivel en voor het influisteren van de boze. Voor diegenen, voor hen gaat hij die weg tot het einde toe. Waarom? Omdat het zijn taak was om het welbehagen van de Vader ten einde toe ten uitvoer te brengen. Want hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Hij zal zaad zien, hij zal vrucht zien. Het welbehagen des Heren zal, ondanks de afkerigheid bij zijn discipelen, ondanks de weerstanden bij de zijnen, ondanks het gebrek aan geloof, ondanks alles waardoor ze zich stoten aan hem, ondanks al hun duisternissen, ondanks al hun ongestalten, hij gaat zijn weg omdat het moet, omdat zij op zijn hart lagen, geliefde gemeente, Dat is het evangelie van deze morgen. Voor allen die het moeten zeggen. Wanneer ze zien dat al deze dingen ook in hun hart liggen. Als ik het moet zeggen, Heere, uit mij geen vrucht. Helemaal niets. Tot in eeuwigheid niet. O, daar kom ik wel achter. Tot mijn schande en tot mijn diepe verootmoediging. Dat ik niet verder kom dan de Heere in de weg te staan. En uit mezelf kom ik niet verder. Wel, zegt de Heere Jezus, maar ik moet. En ik zal en ik ga voor u. Geheel plaatsvervangend, want ik ben de Zoon des mensen. Die gekomen ben om mijn ziel te stellen. Tot een rantsoen, tot een losprijs. In al uw ongestalte en in al uw ongeloof. En in alles waarin u zich aanklagen moet. Maar het mijne, mijn verdienste en mijn gerechtigheid. Ik geef het u. En zo zal er toch vrucht zijn. Want ik doe het tot het einde toe. En wat is dat einde? U zegt, de dood. De dood toch? Want hij is toch aan het kruis gestorven? En toch niet, geliefden. En toch niet. Niet de dood. Niet de dood heeft het laatste woord. Want de levende God, de Vader van de Heere Jezus Christus, hij heeft met genoegen gezien op de weg die zijn Zoon in getrouwheid en in waarachtigheid gegaan is. Hij heeft hem het leven gegeven. Toen hij gestorven is, toen heeft hij hem uitgeroepen uit de dood. Ontwaak gij die slaapt, o mijn Zoon, en sta op uit de doden. En nu is dit het wonder. In de aankondiging van zijn lijden en sterven noemt de Heere Jezus ook al dat hij ten derde dagen zal opstaan. Het slot van vers 31. De discipelen, ze hebben het niet gehoord. Geschokt als ze waren door de woorden van zijn lijden. Ze trokken alles wat duister was naar zich toe. En voor dat laatste, dat hij toch leven zou, daar hadden ze geen oog voor. Maar, en dat is tot troost. Dat is tot troost voor allen die zichzelf moeten aanklagen. Omdat ze geen geloof hebben. De Heere Jezus. Hij had er al geloof voor. O, hij wist het. Hij moest in die diepe weg. De weg van duisternis en lijden. Maar hij had er al geloof voor. Dat zijn Vader hem zou roepen uit de dood. En na 3 dagen zou hij opstaan. Wel, geliefden. Wel. Dan mag ik er ook geloof voor hebben. Dan kan het lijden. Als hij er al geloof voor had, dan mag ik zijn woord aangrijpen. En dan mag ik het nochtans zeggen. In alle duisternis en met al mijn ongestalte, dan mag ik het zeggen. In de Heere zal ik het woord prijzen. In mijn God zal ik het woord prijzen. Want hij gaat mij voor de weg naar beneden. En ik heb maar te volgen. En hij doet het ook voor mij. De dood in, de duisternis in, maar zo in de dood. Wel, zo mag ik hem volgen. Mijn kruis op me nemen en hem volgen. Ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof. Die het kruis heeft gedragen. En de schande veracht. Maar geliefden, die nu gezeten is aan de rechterhand van zijn goddelijke Vader. Vanwaar hij de zijnen regeert. Door zijn geest en woord. De Heere Jezus zegt, ik moet. Wat zal ik dan anders zeggen dan, Heere Jezus, trek me mee. Trek me mee, al is het dan in de diepte. Maar bij u en met u, opdat het waar zal zijn, Heere Jezus. Dan zal ik ook maar sterven. Maar met u gestorven. Gestorven naar mijn oude mens. Opdat ik met u zal opstaan. Geliefden, dit is de weg. Dit is de weg van Christus. En het is de weg waarin hij al de zijnen meeneemt. En zo mag het mijn belijdenis zijn. Dit, niets anders dan dit. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hun God, jawel, ootmoedig. Meer is niet nodig. Meer hoofd hoeft niet. in verootmoediging ziende wie ik ben, ootmoedig te eren voor het smaken van zijn zaligheid. Amen. Wij zingen Psalm 118, de versen 10 en 11. Laat ons nu samen danken en bidden. We zongen, heren, van ontelbare gunstbewijzen. Die liggen u allen in u, Heer Jezus. En in de weg die u gewillig en ten einde toegegaan bent. Daar ligt het in. In die weg is het verworven. En in diezelfde weg, heren, doet u het ook beoefenen. In de gemeenschap met u. De gemeenschap aan uw lijden. O, het lijden van u, Heere Jezus, en uw sterven was geheel uniek. Niemand van ons hoeft in die weg te gaan. En toch, u neemt de uwen erin mee, Heere. In de afbraak, in de afsterving van alles wat van mij is. Wat ik geërfd heb van Adam. Alle boze en duistere dingen. Alle ongeloof en kleingeloof. Alle weerstand en ergernis. Alle zonde. Alles, Heere, wat me bij u vandaan houdt. Opdat het leven van u geschonken wordt. En zo maakt u er plaats voor, Heere. En zo neemt u ook de ergernis uit het evangelie weg. Zo maakt u een mens gewillig om in die weg zalig te worden. Geen andere. Maar dan vragen we, Heere, doe het. Schenkend. Trek nog velen tot u. O Heere Jezus Christus. En laat ook in het leven van uw kinderen deze dingen beoefend mogen worden, Heere. Dat is tot eer van uw naam. En het is tot zaligheid van mijn ziel. We danken u voor dit woord. Het was wel diep. Het was eigenlijk ook wel breed, diverse aspecten. Maar het kwam in dit ene korte woord allemaal uit. En zo hebben we allemaal een boodschap ontvangen, Heere. Geef dat we het meenemen en overdenken op deze eerste lijdenszondag. We vragen het u eerbiedig. Terwijl we u ook vragen of u met ons zijn wilt in de dienst van vanmiddag. De dienst van het hoorbare woord en van het zichtbare woord. Wees met de doopouders en allen die om hen heen staan. Gedenk ons als gemeente en breng ons dan opnieuw samen. Om opnieuw te mogen ontvangen wat u ons geven wilt. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog eenmaal uit Psalm 40. Het laatste vers, het achtste. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk. Verblijd hen allen, Heere. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.